Ja, goedenavond. Fijn dat ik in jullie midden mag zijn en samen met jullie het woord mag openen. En ik ook hier eigenlijk midden in de evangelisatieweek valt. Ja, mooi om te horen hoe de Heer eigenlijk verlangt om het evangelie verder te brengen. En dat ook hier in Amerongen zo met elkaar dat mogen doen. Ik zou samen met jullie willen lezen uit Romeinen hoofdstuk 10. En dan vanaf vers 1 tot en met vers 15. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid, voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Tot zover. We willen samen nadenken over het thema de boodschappers van vrede. Naar aanleiding van vers 15. Hoe zullen zij prediken als zij niet gezonder worden? Zoals geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. En als we nadenken over deze tekst. En zomaar wat gedachtes erover laten gaan. Wil ik in het kort even met elkaar stilstaan. Waar we dan over na gaan denken. We willen eerst na gaan denken vanuit deze tekst, of vanuit dit gedeelte, waar de boodschap van vrede, waar komt die boodschap van vrede vandaan? En willen we ook kijken van, want dat is nogal belangrijk, hè? Wie is degene die opdracht geeft tot het verspreiden van de boodschap van het evangelie? En dan willen we ook kijken van, waarom is deze boodschap nou zo goed? Wat verschilt deze boodschap met andere boodschappen? Er zijn meer boodschappers van andere evangeliën. Maar wat maakt onze boodschap nou anders dan alle andere boodschappen? En als laatste, en dat zal dan ook duidelijk worden, waarom Jesaja, want Paulus citeert hier Jesaja, waarom Jesaja nou zegt, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede boodschap. Ik geloof als we deze twee dingen helder hebben, van waar komt die boodschap nou vandaan? En wat is dan de inhoud van die boodschap? Dan gaan we ook begrijpen waarom die voeten nou zo lieflijk zijn. Waarom er nou zoveel vrede en vreugde in de verkondiging en de verspreiding van het evangelie zit. En het is belangrijk om helder te hebben met welke autoriteit je spreekt. Het is zo belangrijk om dat helder te hebben. En dat geldt ook gewoon voor het dagelijks leven. Stel, een voorbeeld, stel je zit nog op school. Ergens in de VMBO, in de middelbare school. En een paar jongens uit je klas die zeggen van nou, morgen en volgende week zijn we een paar dagen vrij. Dan denk je van, dat zou kunnen. Maar als het alleen maar, zeg maar door de jongens gezegd wordt en het is eigenlijk maar een vaag gerucht, dan ga je niet daarop besluiten om maar thuis te blijven. Grote kans dat je dan op het matje geroepen wordt, want het is wel een gerucht wat verspreid wordt. Door mensen, door jongens uit je klas of uit je school. Maar het heeft niet heel veel geloofwaardigheid. Pas als een leraar het bevestigt en zegt, nee, ja, het klopt hoor, het klopt. Dan en dan zijn we vrij. Dat doet de geloofwaardigheid enorm toenemen. Waardoor je ook gewoon zeker weet van, we hebben vrij. En helemaal als de rector van de school in de volle aula afkondigt dat inderdaad de hele school vrij is. Dus geloofwaardigheid is enorm belangrijk. Ook gewoon in dit leven. Maar er is nog iets anders dan niet alleen geloofwaardigheid, maar ook het gezag en de impact. En stel je voor dat die rector zeg maar zegt van luister, niet alleen onze school die heeft die week vrij, maar ook alle andere scholen in Rotterdam. Nou, dat kan die rector niet zeggen, niet vanuit zijn eigen positie. Dan moeten er anderen zijn, een andere autoriteit, die dat zegt. Want hij is simpelweg alleen maar aangesteld voor die school. Begrijp je? Dat je kan maar zo ver gaan tot de grenzen van het gezag wat je ontvangen hebt. En als je rector bent van een school, dan kan je zeggen, deze school heeft dan en dan vrij. En we weten nu dat inderdaad de scholen een maand lang dicht zijn. Maar dat kan niet zomaar. Dan is er iemand nodig van het bevoegd gezag om een heel land een maand lang van school vrij te laten nemen. De minister. Die minister is bevoegd en heeft dat gezag ontvangen, en dat hebben wij hem gegeven met elkaar, om die besluiten te nemen. Dus het is heel belangrijk dat we zitten met geloofwaardigheid en we zitten met de impact en de reikwijdte van bepaalde dingen die uitgevaardigd worden of gesproken worden. En ook als we nadenken over de boodschap van vrede, waar komt deze boodschap vandaan? Wie is de opdrachtgever? En is het zo belangrijk dat we dat helder hebben met elkaar? Dat we weten welke autoriteit, wie is er die, als het ware, achter ons staat? En laten we samen kijken vanuit de tekst. Wat de tekst zegt, want als de jongens en de meiden deze week gaan evangeliseren hier in het dorp, dan doen ze dat niet. Omdat Martin bijvoorbeeld ze gezonden heeft, of Leander, of Job. Het is goed om echt te beseffen, wie is mijn zender? Wie is degene die mij zendt? En laten we lezen in vers 12. We hebben net gelezen vers 15, daar willen we over nadenken, maar ik geloof vers 8 tot en met 13 legt in het kort eigenlijk de kern van het evangelie uit. En in vers 13, nee sorry, in vers 12 zien we in deze korte uitleg van het evangelie wie de autoriteit is van diegenen die gezonden worden. Straks verderop. Laten we het lezen. Er staat in vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Here van allen. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En eigenlijk doet de apostel Paulus hier de hele mensheid verdelen in twee groepen. Jood en Griek. Ergens anders gebruikt hij Jood en Heiden. Als het ware verdeelt hij de hele mensheid in twee groepen. Jood en Griek. Of Jood en Heiden. Dus de totale mensheid. En wat zegt hij? Er is geen onderscheid. Ze zijn alle mens. En één en dezelfde is Here van allen. Dus één iemand is Kyrios, Heer, gezaghebber. Het absolute gezag van elk mens, over elk mens, over elk levend wezen op de aarde. Waar je ook heen reist, wie je ook tegenkomt, wat voor functie of positie mensen ook bekleden. Ik weet niet, misschien woonden er hier wel in Amerongen. Ja, een minister of iemand die in de Eerste of Tweede Kamer zit. Het maakt niet uit. God is Here van allen. Hij is Kyrios. En hij heeft het gezag over de hele wereld. En over elk mens. Over elke levende ziel. En weet je, dat is zo belangrijk om ons diep te beseffen dat als we met het evangelie op pad gaan en aanbellen bij de deur, dat we namens God zelf daar staan. Hij is degene die achter ons staat. Hij is de autoriteit. Hij is Here. Hij is Kyrios. En hij is degene die ons oproept om het evangelie te verkondigen. Het is dus een hemelse boodschap. De boodschap die wij mogen brengen. Die boodschap die in de wereld gezonden moet worden. Dat is een hemelse boodschap. En dat betekent dat we een hemels mandaat hebben. Dat de hoogste autoriteit van hemel en aarde ons een geweldige boodschap geeft. En tegen ons zegt, luister, luister. Je moet erop uit. En je moet de boodschap van vrede gaan verkondigen. En het is zo heerlijk om te weten dat je een boodschapper van vrede bent. Een boodschapper van vrede. Om vrede te verkondigen. En God zelf staat achter ons. Het is een hemelse boodschap. En hij zendt ons. En elke overheid en elke macht of elk gezag verschrompelt en verdwijnt ten opzichte van God, de Almachtige. En dat soms dan, ja, dan probeer ik daarover na te denken. En dan baart het me soms zorgen dat we soms zo slecht begrijpen. We horen veel christelijke liederen. We zitten zondags in de kerk. We lezen onze Bijbel. Maar soms hebben we niet meer echt het besef wie God is. Hoe hoog zijn autoriteit is, welk gezag hij heeft, dat we zijn maaksel zijn. Dat hij ons gevormd heeft uit het stof. Dat hij de adem in onze neusgaten geblazen heeft. En dat hij elke dag ons hart laat kloppen, 80 maal per minuut. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. En dat heel onze menselijke machine door hem onderhouden wordt. Bestuurd wordt. Hij geeft ons het leven. Dag in dag uit. En niet alleen ons, zoals we hier bij elkaar zitten, maar al die mensen die we gaan ontmoeten. Hij is degene die het leven geeft. Die de adem geeft. Aan deze hele kosmos, aan deze hele wereld. Eigenlijk schieten altijd woorden tekort. Eigenlijk kunnen we het niet goed uitleggen aan deze kant van het graf. Maar als we straks onze ogen dicht doen en opeens die geestelijke werkelijkheid zich voor ons oog ontsluit en we van deze aardse stoffelijke werkelijkheid stappen in de hemelse werkelijkheid, waar de hemelse atmosfeer is, waar we de engelen kunnen zien, waar we het oogverblindende licht van die goddelijke glans eenmaal zullen gaan ontmoeten. En op ons gezicht zullen vallen, plat, ademloos. Want zulk een glorie, wie kan het bevatten? Wie kan erover vertellen? Wie God is? Welke autoriteit hij heeft? Hoe groot zijn heerlijkheid is? De Bijbel geeft er maar glimpen van. Maar als we kijken hoe hij geëerd, gediend en geprezen wordt door miljarden, maar miljarden engelen. Een hemelse legerschade, zo immens. En deze creaties, ten opzichte van ons mensen, zijn zoveel heerlijker, zoveel groter, zoveel ontzagwekkender. Eigenlijk is deze aardse werkelijkheid, dit aardse bestaan, met eerbied gesproken, maar zo laag nog in de orde die God gemaakt heeft. En straks zullen we het gaan zien. Maar nu weten we dat God verheerlijkt en verhoogd wordt door miljoenen, maar miljoenen engelenschaar. Hij is die absolute, waarachtige God. En Jesaja zegt ervan, hè, dat hij de hele kosmos, het hele meetbare universum, in de palm van zijn hand houdt. Als ik daarover nadenk, dan denk ik, mijn gedachten staan stil. Wie zal God kennen? Wie zal zijn grootheid, zijn macht en zijn majesteit begrijpen? En hij is degene. Hij zelf is degene die ons oproept. Om een boodschapper te zijn van vrede. En die ons aanmoedigt om de boodschap te brengen. En weet je, daar wil ik ook nog over nadenken. Hè? Waarom deze boodschap zo goed is. Wat verschilt deze boodschap nou met andere boodschappen? Er zijn andere boodschappen. Neem de boeddhisten. Zij verkondigen het pad van vrede. Het pad om naar volmaaktheid te komen. Of neem de moslims. Zij doen ook hun rituelen, hun gebeden. Om vrede te krijgen in hun hart. En eigenlijk als je naar elke godsdienst gaat kijken, dan zoekt de mens vrede. Want de hele wereld is onrustig. Ons hart is onrustig. En elk mens zoekt uiteindelijk iets wat hem kan vervullen. Maar waarom is deze boodschap die wij mogen verkondigen nou zo goed? Waarom steekt die nou zo af tegen al de andere boodschappen van alle godsdiensten op de aarde? Waarom, ja, verschrompelen alle godsdiensten en elk inzicht bij de verkondiging van de boodschap die wij mogen hebben? Wat maakt deze boodschap zo speciaal, zo uniek? En dat vind ik Ja, zo mooi. Zo mooi dat Paulus dat hier ook zegt in dit stuk wat we gelezen hebben. En we gaan het ook opnieuw lezen. Vers 8 en vers 9. Maar wat zegt zij? De verkondigers van het evangelie. Wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof dat wij prediken. En nou komt het. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Weet je wat zo bijzonder is aan het evangelie? Dat het evangelie niet is naar de mens, dat het evangelie iets is wat bij God vandaan komt en waar wij eigenlijk helemaal buiten staan. Want wat zegt God? Hij zegt, het is dichtbij. Vlakbij je. In je mond. En in je hart. Als je het aanneemt. En wat moet je dan aannemen? Als je met de mond de Heer Jezus belijdt. En met je hart gelooft. En dan komt het. Dat God hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Zult u zalig worden. Maar wat heeft de opstanding van Jezus 2000 jaar geleden nu te maken met ons? Wat voor boodschap is dit? Paulus zegt, voor de wijze en verstandige is het verborgen. Het is door openbaring dat we het inzien wat God gedaan heeft. Want God verlangt niets meer van ons. Niets meer. En dat is de boodschap van het evangelie. Jezus is de volkomen en ultieme prijs die betaald is op Golgotha. Waardoor er vrede gekomen is. En ik zou het zelf met mijn eigen woorden, met mijn eigen mond, zou ik het niet kunnen zeggen zoals Paulus het zegt. Daarom wil ik het gewoon met jullie lezen. Laten we gaan naar 2 Korinthe 4. Sorry, 2 Korinthe 5, vers 14 tot 21. Paulus laat iets van zijn hart zien en zegt waarom hij nou zo gedreven is om het evangelie te verkondigen. Waarom hij nou zo altijd op missie is. En dan zegt hij, zo'n mooie pericoop, zo'n mooi stuk, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En nou hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. En zegt hij vers 17, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Weet je, dit hoort zo bij onze zending. Zo als we het evangelie prediken, dan geeft hij ons het mandaat. De bediening van de verzoening heeft hij in ons gelegd, in onze mond. En daarom is het van zo'n enorm groot gewicht. Het gaat over hel en hemel. Dat God door onze mond de bediening van de verzoening geeft. En dat daardoor mensen tot bekering, tot geloof, tot behoudenis komen. Waarom? Omdat Jezus, één mens, waarachtig, rechtvaardig mens, zonder zonde, heilig is die geweest, onbesmet, afgescheiden van de wereld, totaal volmaakt. Op een totaal andere manier geboren dan dat wij allemaal geboren zijn. Zijn heilige ontvangenis uit de maagd Maria. Hij is die enige, ware, volmaakte mens. Die tweede Adam. God heeft een tweede Adam op aarde geplaatst in deze duistere en gevallen wereld. Hij is de ware Godmens. En God, de Vader en Zoon, hebben samen nog voordat er iets was. Hè, zoals Spreuken dat zegt in de raad van de eeuwigheid. Hebben ze raad gehouden en hebben ze samen verlangd om de mensheid zo dicht naar hen toe te trekken. Aan hun hart te drukken, ja, dat ze één met hen zouden zijn. Dat is Gods verlangen van eeuwigheid al geweest. Dat was het verlangen in het paradijs toen Adam en Eva daar wandelden. Om te eten van de boom des levens. En om ja, gemeenschap te hebben met God zelf. En God vraagt niets meer. Niets meer van geen enkel mens. Geen enkel werk. Geen enkele bezigheid. Dan alleen geloof. In de opstanding van Jezus. Alleen geloof. In de opstanding van Jezus. Dat Hij opgestaan is voor ons. En dat zegt, Paulus zegt dat zo mooi in het hoofdstuk hiervoor. In 2 Korinthe 4 vers 13 en 14. Want het is ook die geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Die in ons komt wonen op het moment dat wij het evangelie horen en ontvangen in ons hart. En geloof. En dan zegt hij in vers 13. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij. En daarom spreken wij ook. En dit maakt tevens direct duidelijk. Wie geroepen zijn voor de prediking en de verkondiging van het evangelie. Ieder die geloof heeft. Dat zegt hij. Want als we geloof hebben, dan mogen we ook spreken. En dan zegt hij, vers 14. Wij weten immers dat Hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. En samen met u voor zich zal stellen. Hij is gestorven om onze zonden. Maar Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. En daarom zullen we straks volkomen zijn met Jezus. En dat evangelie ligt helemaal buiten ons. We hoeven er niets, maar dan ook niets voor te doen. En dat maakt het juist zo uniek. Dat maakt het juist zo wonderlijk. Een boodschap van vrede. Een boodschap van hel. Een boodschap van eeuwig leven. Ook dat gaat eigenlijk zo ver boven ons begrip. Zo ver boven onze kennis. God biedt ons eeuwig leven aan wat alleen in de Zoon was. God trekt ons helemaal naar zich toe. En het enige wat we hoeven te doen is amen te zeggen. Eenvoudig geloof dat Hij Kyrios is, dat Hij Heer is en dat Hij door zijn offer, door zijn bloed, verzoening heeft teweeg gebracht voor al mijn zonden. En weet je, ik geloof dat we dat niet genoeg tegen elkaar kunnen zeggen. We hebben het zo vaak nodig. We hebben het elke dag nodig. We hebben elke dag nodig de prediking van het evangelie. Voor ons eigen hart en voor ons eigen ziel. We moeten als het ware, als we 's morgens wakker komen, We worden in de spiegel kijken en zeggen, God heeft mij verlost. Door zijn kostbaar bloed heeft hij zijn leven volkomen afgelegd. Hij heeft betaald met zijn eigen dood. En ik hoef niets meer te doen. Ik ben zijn kind. Ik heb de Heilige Geest ontvangen. En alles wat God beloofd heeft in zijn woord. Elke belofte voor mij. Niets eraan gedaan. Alles gekregen. We zijn zo rijk. Zo enorm rijk. Maar er zit zoveel in ons. Wat altijd wil werken. Wat altijd activistisch wil zijn. Om iets te doen. En weet je. Ons hemelse Vader wordt daar juist zo verdrietig van. En hij heeft zo'n diep werk. In ons moet hij werken. Om dat eruit te krijgen. Maar gelukkig. Hij doet het. Want hij zegt. Alles wat ik begonnen ben. Dat zal ik ook voleindigen. En weet je. Als je dat tot je door laat dringen. Dan begrijp je wel. Dat die voeten. Die gaan branden. Die voeten. Die willen gaan. Verkondigers. Van vrede. En niet zomaar vrede, maar eeuwigdurende vrede. Eeuwige blijdschap, zegt Jesaja, zal op hun hoofd wezen. Ja. Ook weer opnieuw, hè, woorden schieten tekort. Hoe kan je uitleggen? Welke prijs er ligt te wachten? Welke erfenis gereed ligt voor degene die hem lief hebben? Ik geloof als we elkaar ontmoeten later in de hemel, dat we tegen elkaar zullen zeggen, had jij dat ooit gedacht? Dat we dit allemaal zouden ontvangen. Deze geweldige heerlijkheid. Het zal zo ver uitstijgen. Boven alles wat we nu kunnen denken of beseffen. We kunnen er geen vergelijking op trekken. En het ligt klaar. Voor elke inwoner van Amerong. Dat is toch ongelooflijk, heren. Hoe groot zijt gij? Hoe heerlijk zijn uw werken? Hoe diep zijn zijn gedachten? Weet je, God is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En hun zonden hun niet toerekenende. En hij heeft het woord van de verzoening in onze mond gelegd. In ons allemaal. Weet je, we zouden het meer moeten beseffen. We zouden niet kunnen slapen. We zouden vanavond laat nog aan gaan bellen. En de mensen wakker bellen. En zeggen, weet je wat God voor jou heeft? Een eeuwige erfenis. Ja, ze zullen dat denk ik niet in dank afnemen, want we zijn zo verblind. Deze wereld is zo diep in duisternis gezakt. We zijn elk godsbesef kwijt. We weten niet meer wat goed en kwaad is. Maar gelukkig, weet je, we mogen weten dat de Heilige Geest met ons meegaat. En dat Hij, wat niet is, kan scheppen. Ook door onze mond. En dan denk je van, Heer, waarom gebruikt u nou de mond van mensen? Om zo'n grote boodschap te verkondigen. Een boodschap die eigenlijk zelfs voor de machtigste engelen te groot is. Geeft hij aan ons. Dat is wonderlijk. Maar hij doet het. En weet je wat het bijzonder is? Dat de boodschap die wij mogen spreken, dat die leven wekt in iemand anders. Doden zullen horen de stem van de levende God. Doden zullen horen. Ze zeggen vaak, ja, maar ja, je kunt toch niet reageren op het evangelie? Ja. Je kan reageren op het evangelie. Want in het evangelie zit die levendmakende kracht. De ruach van God. De adem van de Almachtige. Die heeft mij levend gemaakt. En die maakt levend. Voor een ieder die hoort. Wees niet te beschroomd. Om het evangelie te verkondigen. En recht op de man te spreken. Dat God hen wil redden, zaligen en verlossen. En weet je wat het probleem vaak is? Het ligt niet aan het evangelie, het ligt niet aan de boodschap, het ligt niet aan God, het ligt niet aan onze zenden, maar het ligt vaak aan onze onbewogenheid, aan onze ongevoeligheid, aan onze totale alsof het opgesloten zit. Als ze werkelijk beseffen wat een boodschap we brengen, dan zouden tranen over onze wangen moeten rollen. Dan zouden we bijna geen woord uit moeten kunnen brengen. En weet je, ik denk dat dat de geest van opwekking is. De geest van kracht. Paulus die wilde zo graag niet spreken in wijsheid van woorden, maar in betoning van geest en kracht. En als je zijn brieven leest, dan zegt hij altijd van, ik heb onder tranen bij jullie het evangelie verkondigd. En hij zegt dikwijls, zegt hij van, volgens mij zegt hij dat ook hier zo in 2 Korinthe, van dat hij uitzinnig is. Buiten onszelf. Hoofdstuk 5 vers 13. Wanneer we buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer we bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Ik denk dat Paulus toch wat meer aangeraakt is door de, ja, als het ware helemaal, ik kan het niet in woorden uitdrukken, maar Paulus heeft zo gezien, zo tot de conclusie gekomen, wat de heerlijkheid van de boodschap van het evangelie is, dat hij gewoon buiten zichzelf raakt. En dat hij gewoon af en toe, hij zegt hij dat hij niet bij zin is. En als hij toch bij zin is, dan doet hij dat voor, ja, degene die om hem heen zijn. En ik geloof dat brandende hart, die traan, het gaat niet om tranen, maar het gaat om ons hart wat aangeraakt is. Ons hart wat aangeraakt wordt. En echt, ja, ik geloof dat we één ding nodig hebben. Als we gaan evangeliseren en als we op pad gaan, echt met elkaar de knieën buigen en tegen de Heer zeggen, Heer, één ding hebben we nodig en dat is uw bewogenheid. Dat we echt beseffen met welke boodschap we aan de deur komen. En weet je, als dat gebeurt, dan rollen misschien de tranen over die wangen. Maar dan heeft het ook impact. Dan worden mensen bewust van de werkelijkheid. Van de hemelse werkelijkheid. Die God voor ons heeft klaarliggen. Ik ga afronden. Het zijn die lieflijke voeten die zo snel als het ware, ja, het evangelie willen prediken en willen verkondigen. Ik weet niet. Wat mooi is dat in het Hebreeuws er staat over die lieflijke voeten in Romeinen 10. In de Griekse taal betekent het op het juiste tijdstip. Op het juiste uur. In het juiste seizoen. Weet je wel, precies op maat, op pas. En zo is God. Het is zo wonderlijk is onze God, dat als we ergens aanbellen morgen. Precies op tijd. Zijn boodschap komt altijd precies op tijd. Ze tegen mensen het evangelie vrijmoedig verkondigen. Precies op tijd. God heeft het zo ingepland. Het is nooit toevallig. Ook als je net toevallig die ene persoon bij de supermarkt over Jezus vertelt. God heeft het ingepland. Op tijd. Op het juiste seizoen. Op het juiste tijdstip. En als je in Jesaja kijkt, dan staat het ook. Trouwens, ik kwam vandaag erachter dat Amos 2 dezelfde tekst zegt. Maar ik heb niet gekeken wat voor Hebreeuws woord hij gebruikt. Maar Jesaja gebruikt in het Hebreeuwse woord het woord goed of thuis zijn. Aangenaam. Echt die lieflijke voeten. Ja. Is als thuiskomen. Is zo aangenaam, geschikt en mooi. Zo lieflijk. En dat is de boodschap van het evangelie ook. Het is zo kostbaar. Zo lieflijk. Zo veel. Wat God ons geven wil. Weet je, en daarom worden onze voeten niet afgemat. En mogen ze zijn, hè, als een ree, lichtvoetig. En snel, om het evangelie te verspreiden. Nou, ik wil eigenlijk nog afsluiten en ja, in het kort even de conclusie Weet je, kijk eens naar je voeten. Kijk eens een ogenblik naar je voeten. En besef dat je een goddelijk mandaat hebt. Om de kruisboodschap van Jezus Christus, de dood en opstanding van Christus, te verkondigen met haast. De liefde van Christus dringt ons. En dat niemand deze verkondiging kan laten stoppen. God waakt over zijn woord. En hij wil niets liever dan jouw voeten gebruiken. En dan mijn voeten gebruiken. En weet je wat ik zo mooi vind? In Jesaja 52 vers 6. Sluit ik echt mee af. Precies voor deze tekst. Want in 52 vers 7 staat er. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten. Van hen die vrede verkondigen. Maar in vers 6. Staat zoiets bijzonders. En dan zie je, de Heer heeft onze voeten nodig om te gaan en hem te brengen bij mensen om het evangelie te verkondigen. En dan staat er in 52 vers 6. Ook zit in Jeremia, sorry. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom, op die dag, zal het weten. Ik het zelf ben die spreekt. Zie, wie ben ik? En dan denk je, ja, de Heer heeft onze voeten nodig. Maar hij is het zelf die spreekt. Hij is het. Die spreekt tot mensen. Als we het evangelie verkondigen. Dat vind ik zo geweldig. Daarom laat je voeten gaan. Naar elke plek. En wees een verkondiger van het evangelie. Amen. Kort nog bidden met elkaar. Hemelse Vader, we danken u weer. Voor het woord wat levend is, Heer. En wat ons laat zien. De heerlijkheid van het evangelie. En dank u wel, Heer, dat u ons zendt. Met deze boodschap. Heer, daar prijzen we uw naam voor. We willen u loven en prijzen. En we bidden ook, Heer. Geef ons de bewogenheid. Geef ons compassie, Heer. Geef ons, o God, diep geraakt te zijn. Dat in de diepste van ons wezen. Over zulk een heerlijke boodschap. Die u voor ons bereid hebt. Heer, zodat we. Ook als we hier als gast zijn. Mee gaan doen. Met deze heerlijke verkondiging. Gewoon eenvoudig weg, Vader. Omdat we niet anders kennen. Omdat u onze voeten heeft aangeraakt. En dat u onze mond gebruikt. Om te spreken. Dank u wel, Heer. Prijs uw grootste naam. We loven u. In Jezus' naam. Amen.